Deze podcast gaat over performance. En daar bedoel ik niet mee de performance kunst zoals die op het toneel nu komt. Dat bedoel ik ook, maar ik bedoel het volgende. Dat is, als je iets uitdrukt, dan kan je dat goed of kan je dat slecht doen. En wat zijn nou wetmatigheden dat het goed komt, dat het goed uitgedrukt wordt? En daarvoor moet ik teruggaan naar het begin. De meeste geestelijke stromingen, Jodendom, Advaita, Taoïsme, Christendom, Meister Eckhart, die als ze over God nadenken, dan praten ze over twee soorten God. De ene God rust in zichzelf en heeft voldoende aan zichzelf. De andere God drukt zich uit in de wereld. Onherroepelijk. Dus er is iets wat in zichzelf kan rusten en er is iets wat zich uitdrukt. En dat wisselt elkaar steeds af. Dat is een wonder. En de God die er in zichzelf rust, dat in het Jodendom heet dat Yahweh, vierletterige, onnoembare. En de God die zichzelf uitdrukt, dat zijn de Elohims. En de Elohims zijn er honderden. Je hebt de Elohim van de rechtvaardigheid, van de zorg. Dus de manier waarop je uit kan drukken is talos. Terwijl het principe van waaruit het komt, dat is dat wat in zichzelf kan rusten. Nou is de meest fundamentele vraag, wat is de relatie tussen die twee en hoe komt dat door mij heen? Ik ben afgestemd op iets wat het onnoembare is. En ik wil graag dat mijn specifieke instrument de tonen maakt, de melodieën speelt, de dingen doet, waardoor ik dat uit kan drukken en naar de wereld toe. Dat is eigenlijk waar iedereen naar streeft. En daarin kan je een leerling zijn, je kan een vakman worden, je kan een meester worden. En daar is al een tijd op gestudeerd. Daarbij gaat het niet met die studie over hoe het technisch in elkaar zit, ook. Maar dus het gaat niet over retoriek. Als je een speech opbouwt, dan bouw je hem zo, zo op. De klassieke Griekse retorica, er is een onderwerp. Als eerste vertel je waarom je gerechtigd bent om iets over dat onderwerp te zeggen. Je stelt jezelf voor, aan de hand van het onderwerp, ik heb het recht om iets te zeggen. Fase 2, dan ga je er iets over zeggen. Fase 3, je anticipeert op wat je ook al bedacht hebt, wat kritiek van anderen zou kunnen zijn die je zelf al verwerkt hebt. Klassieke retorische speech. Dat is niet waar het nu over gaat. Het gaat nu over een laag die nog dieper is. Het gaat over een laag waarin je als het ware een vorm door jou heen komt. Per vorm. Per is doorheen. Vorm is vorm. Per vorm bedoel ik welke vormen komen door jou heen. En wanneer zijn die nou nog steeds aangesloten? En wanneer niet? Nou, wonderlijk is dat deze vraag is voor het eerst in een boek terechtgekomen in 1528. En dat boek is later weer opgenomen en becommentarieerd door een Engelsman. En die heet Anthony Rooley. R-O-O-L-E-I. In 1990. En daar staat als titel Performance. Revealing the Orpheus Within. Dat zal ik direct uitleggen. En hij grijpt terug op dat boek van 1528. En het is heel leuk hoe dat ontstaan is. In Florence, daar waren de Medici. En de Medici, die afgezien van alle dingen die ze uitspookten, die hadden uit heel Europa kwamen er kunstenaars. Van alle soorten kunsten. Ballet, dans, zang, muziek. Je kon er niet zo gek op denken. Goochelaars, jongleerders, clowns. Dat kwam daar. En heel veel voorstellingen werden in Florence gegeven. Dus die zagen alle kunst van heel Europa. En op een goed moment had een van de Cosimo's, de tweede of de derde, die dacht, er zijn voorstellingen waar ik altijd aan blijf denken. En er zijn voorstellingen die ik zo vergeet. Kan dat nou? Want ik zie dat iedereen zijn best doet. Maar die heeft een opdracht gegeven aan een aantal wat oudere mensen om daar eens naar te kijken en daar een verhaal over te maken. En dat hebben ze gedaan. En in 1528 kwam dat geschrift uit en daarin schreven ze een aantal dingen die ik nu zal samenvatten. Die zeiden op de vraag van Cosimo, welk stuk is verbonden met God, il divino? Welk stuk is een goddelijk stuk? En welk stuk is gewoon een menselijk stuk? Om het in onze termen te zeggen, welk stuk geef ik gewoon door vanuit de eenheid, waarin Yahweh een Elohim wordt vanzelf, waarin de eenheid in de dualiteit uitgedrukt wordt, maar toch nog heel blijft? En wanneer versplintert het door de persoonlijkheid? Dat is een taal van vandaag de dag. En ze kwamen tot de conclusie het volgende. Er zijn drie fases en die dienen ook parallel te lopen. Als je een performer aard bent, je bent een performer kunstenaar, of het kan niet schelen wat, muziek, dans, gedichtkunst, voorlezen, verhalenverteller, dan is de eerste het decoro. En decoro gaat over alles wat voor te bereiden is. Gaat over alles wat er te doen valt. Gaat over alles wat de omgeving is, de decors ook. Het gaat over in welke lijn je staat. Het gaat over dat je de tekst bestudeert. Het gaat over dat je de techniek van je instrument beheerst. Het gaat over training, training, training. Waarin je eigenlijk continu traint om goed te zijn. Om een instrument, goed instrument te zijn. En dat is heel veel werk. Dat is veel meer werk dan mensen die zo'n prachtige voorstelling bijwonen kunnen vermoeden. Die denken dat alles vanzelf gaat. Hele beroemde voetballers, Ronaldinho, die werd een keer geïnterviewd. En die zei, hoe is het nou, want je hebt ongelooflijk talent, hoe ben je nou zo'n topsporter geworden? En toen zei hij, door heel hard te werken. Dat is decoro. Maar, als iets alleen decoro is, dan is het saai om naar te kijken. Want het is voorspelbaar. En denk, ja, nou komt dat, en nou komt dat. Dat is niet il divino. Dat is een voorstelling, ja, goed je best gedaan, maar bedankt, maar we onthouden het niet. Het heeft in de taal die ik gebruik geen werking. De vraag naar il divino, wat is il divino, is wanneer heeft iets werking? En wanneer in mijn taal gebeurt er iets? En wanneer gebeurt er gewoon niks? En wat is dat gebeuren dan? Decoro's fase 1. Moet je altijd doen. Als je nou een tekst bestudeert of je instrument of praat. Ook deze podcasts zijn voorbereid. Het staat niet helemaal op papier, maar de punten staan allemaal op papier. Decoro heb ik goed gedaan. Het tweede is spezzatura. Spezzatura is het tegenovergestelde, dat is dat je volkomen in het hier en nu bent. En dat je, wat er ook gebeurt in het hier en nu, dat je dat meeneemt. Dus, als ik moet kuchen, hoe neem ik dat mee? Als ik een slok water moet nemen omdat ik een droge mond heb, hoe doe ik dat? Als iemand tegenover mij gaat verzitten, hoe reageer ik daarop? Vanuit waar ik mee bezig ben. Dus dat is als het ware een integratie van datgene om je heen wat in het hier en nu gebeurt. En je kan het ook noemen, je leert improviseren. Als je alleen in het hier en nu bent, dan wordt het scatterd. Dan wordt het gefragmenteerd. Ja, ja, dan ga je dan die kant uit en dan die kant uit en dan zus en dan zo. En is dat goed om naar te kijken? Dat kan een tijdje wel lollig zijn. Maar er zit geen lijn in. Je kijkt naar een fenomeen. Ja, dat kan ook en dat kan ook. Dus alleen spezzatura let je het niet. Ook niet met spezzatura en decoro gecombineerd. Dus je denkt, nou, ik heb me voorbereid en ik kan in het hier en nu zijn. Dan blijkt dat die voorstelling of dat wat je te vertellen hebt, weinig teweeg brengt. Er gebeurt weinig met de mensen. En dat is een teleurstelling, want je hebt je best gedaan en je kan in het hier en nu zijn. En dan blijkt er een derde element te zijn. En dat derde element heet gratia. En gratia dat is niet af te dwingen. Gratia is als je in een ritme zit waarin je afwisseling van decoro en spezzatura, en je doet dat heel goed en je zit in een ritme wat passend is, dan merk je dat er iets openkomt. Of je merkt dat er iets door je heen komt wat praat, wat speelt als je muziek speelt, wat dicht. Dat is gratia. En op dat moment wordt het tijdloos. Dan is het iedere tel opnieuw beginnen en kijken wat er door je heen komt. En dat heeft werking. En gratia is niet af te dwingen. Dat is een genade, dat is een gift. Je kan je wel zoveel mogelijk daarvoor klaarmaken. Maar je kan als persoonlijkheid dat niet afdwingen. En hier komt een essentie van de performer naar voren. Performer, de vorm die door mij heen komt, die is dan ook bescheiden. Want hij weet dat wat hij werkelijk teweeg brengt niet van hem komt. Maar hij is wel een vakman. Hij heeft zich goed voorbereid en hij kan in het hier en nu reageren. Dit is wat deze man, die Arthur Rulli, die dat geschrift in 1528, waar dit in staat. Dit is teruggerapporteerd aan Cosimo II of de derde. En gezegd, nou kijk, zo zit het. En dat vonden ze een belangrijke studie. Nou, dat rapport over de drie fases, decoro, spezzatura en gratia, dat werd goed ontvangen door Cosimo. En toen werden de trainingsmanieren om te oefenen ook anders. En toen luisterden ze ook anders. En toen merkten ze dat het niet alleen tot de kunstenaar beperkt was. En toen zijn ze doorgegaan met zich dingen af te vragen. Bijvoorbeeld, wat is nou de relatie tussen het publiek en die performer? Want dat eerste, ja, dat gaat over die performer zelf. En toen kwamen ze tot de conclusie, daar hadden ze 8 of 9 voorbeelden van, dat die performer zich niet goed voorbereid had. Dat hij dacht dat hij heel goed was, maar hij was niet goed. Dat hij heel erg goed was en dacht dat hij niet goed was. Dat hij speelde met het publiek, waar het publiek wel door moest lachen, maar er gebeurde verder niks. Zo hebben ze een heleboel dingen gezegd, dat de performer met het publiek als het ware bezig was. En al die voorbeelden, daarvan zeiden ze, dat is niet il divino. Het gaat er werkelijk om dat die performer daar staat en in onze taal die we ontwikkeld hebben in deze podcast, dat er een verticale lijn is waar hij op aangesloten is en dat hij dat heel door zich heen kan laten gaan en de zaal in kan brengen. Ongeacht waar hij staat en ongeacht hoe het publiek reageert. Want dan neemt zijn persoonlijkheid over. En dat dat il divino is. En die ontdekking is voor mij heel belangrijk geweest. Omdat vandaag de dag wordt er veel gezegd, voor wie schrijf je? Wat wil je publiek? Het hele idee van brands gaat over, kijk eens, dit ben ik. Wezenlijke vraag is, wat wens jij uit te drukken en hoe wens jij dat te doen? En wanneer ben je aangesloten en niet? Dus ik vind dat dat vandaag de dag, als we allemaal op elkaar inspelen en we zijn allemaal mekaars publiek, wat we in die consumentenmaatschappij zijn, dan gebeurt er verder niks. En dat is ook waarom ik deze podcast maak, om te vertellen dat er ook nog een verticale lijn is. En dat dat een resonantie geeft en dat je dan het gevoel van vervulling krijgt en het gevoel van waarheid. Te midden van een wereld waarin we allemaal op elkaar inspelen en niet meer weten wat waar is en wat niet waar is. Toen hebben ze nog verder gedacht. Het is allemaal diezelfde groep hoor, diezelfde oudere wijze die bij elkaar geroepen werden. Toen zeiden ze, nou, dit is de relatie tussen performer en publiek. Wat ben je dan alleen als performer? En iedereen wil je na afloop bedanken. En als performer heb je 3 dingen. Die zijn heel leuk. Je bent een dienaar van het werk. Je bent een spreekbuis van het onnoembare. En je neemt de trofee in ontvangst namens het onnoembare. Dus het applaus wat je krijgt, dat is altijd voor het onnoembare. Dat is waarom in de Minoïsche cultuur, vroeger in Griekenland, in Kreta, niemand onder een kunstwerk zijn naam zette. Want dat kunstwerk was niet van diegene. Dat is hetzelfde principe. Welke performer dan ook, je bent in dienst van het werk, je bent een spreekbuis, de volgende spreekbuis in deze tijd, en je ontvangt het applaus en dat mag je je niet toewijgen. Dan hebben ze nagedacht, wat is nou een grondtoon waarop in het leven zelf van die kunstenaar, van die performer, wat is een grondtoon die we kunnen herkennen in verschillende kunstenaars die toch die gratia meer aantrekt dan andere grondtonen? En toen kwamen ze tot de conclusie dat dat melancholie was. Melancholie als emotie. Melancholie wordt vaak vereenzelvigd met nostalgie of met vroeger was het beter. Dat is melancholie niet. Melancholie is dat je het lijden van de wereld kan integreren in dat wat je uitdrukt. Een meesterwerk gebeurt dan als je kan het lijden kan opnemen met een lange ei en dat te midden waarvan je bezig bent gaan uitdrukken. En dat is altijd melancholisch. En toen hebben ze nog 1 stap en dat is de laatste. Wat zijn nou de vakken, de beroepen? Nou, zo'n kunstenaar is er 1. Maar toen ze verder gingen kijken, was er ook een priester. Die doet eigenlijk precies hetzelfde. En er was ook iemand die dingen heel maakte. Een heler. En er was ook iemand die wat ze noemden een minnaar was. Een minnaar is degene die lief heeft. Als die 4 fases geweest zijn, de performer, de priester, de heler en de minnaar. Dat is ook een taal die Rumi gebruikt, de dichter. Dan brengt de performer of de priester of de heler, die komen in een ruimte terecht die in het Grieks tenemos heet. En tenemos is een afgesloten heilige ruimte. Het midden van een tempel. En daar is het tijdloos. En het is daarin dat de vervulling plaatsvindt. En het is daarin dat de resonantie gebeuren kan. En dat is wat je nooit vergeet. Dan ben je aangesloten op die Il Divino. En je kan ook zeggen dat een theater dat ook is. Het toneel in het theater is dat. Je kan ook zeggen dat het een stadion is. Dat zijn allemaal afgesloten ruimtes, afgebakende ruimtes, waarin het duidelijk is dat daar iets gebeurt. Als je Shakespeare in de Dome, dat rond gebouw waar Shakespeare opgevoerd werd, daarin was er een toneel wat rondom het publiek zat. Op de begane grond zat het gepeupel, dat liep ook op en neer met bier drinken. En hoe hoger je kwam, hoe netter de mensen waren. En Shakespeare schreef voor al die mensen. De ene keer lachten daar beneden en de andere keer lachten ze boven. En het ritme van Shakespeare, dat is een 5 ritme. En dat 5 ritme, te dam, te dam, te dam, te dam, te dam, te dam. En als je dat doet en je kan zo die tekst spreken, je weet dat, dan kom je in een ritme waardoor dat theater tenemos wordt, een heilige ruimte. En dat is eigenlijk de grote fascinatie van alle acteurs en actrices. Om dat te doen en te bereiken, om daarin te staan. De performer, dus degene die die vorm aanbrengt, die kalmeert de onrustige ziel. Dus die ziel die in de zaal zit, die ziel die er zit, die, of het praatje wat je houdt, die werkt kalmerend. Ik hoop dat deze podcast kalmerend werkt. Wat de priester doet, die contact heeft met boven, die verheft die ziel die gerustgesteld is. Die tilt hem op. dan krijg je de heler. In dat optillen worden de dingen die stuk zijn, worden geheeld. Dat wordt weer één geheel. En uiteindelijk in de minnaar, dat is waar de liefde in gebracht wordt, zodat dat wat luistert, dat wat publiek is, mee gaat doen en zichzelf kan vereenzelvigen en dat door kan geven. Deze vier stadia hebben ze als laatste ontdekt. Het geruststellen, het optillen, het herstellen als heler van verwondingen en de liefde inbrengen waardoor degene het zelf kan doordragen. En als ik zo naar performances kijk, ik kijk zo naar aanbiedingen van mensen, van groepen, ik kijk zo naar ballet, dan lijkt het alsof mijn barometer om te ontvangen wat waar is en wat niet waar is, of dat er iets gebeurt of dat er niks gebeurt, dat door deze kennis, maar ook vooral door het oefenen ervan, dat mijn barometer sterker wordt voor die waarheid. Dat ik weet wanneer iets waar is en niet. En dat is deze tijd heel erg belangrijk. Nou, dit ging over performance.